Geliefde gemeente, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot verbetering, tot wederlegging, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Zo zegt Paulus het aan het eind van zijn tweede Timotheusbrief. En u gelooft dat ook allemaal. Al de schrift is van God ingegeven. Heel de Bijbel, jongens en meisjes, van kaft tot kaft is Gods woord. Dat is geïnspireerd en dat bevat voor ons een boodschap. Toch herkennen wij het allemaal wel dat er ook gedeelten uit de Bijbel zijn waarvan we ons soms bij het lezen afvragen, wat is daar nou eigenlijk de boodschap van? En dat gaat soms zo ver dat er hele gedeelten in de Bijbel zijn die je bij wijze van spreken zou kunnen overslaan aan tafel als je met de kinderen aan het lezen bent. Je bent bezig in de boeken van Mozes. Maar moeten we nou al die wetten en al die gedetailleerde voorschriften met elkaar lezen? Of je komt toe aan de boeken van de kronieken en je gaat al die naamlijsten langs en je zegt op een gegeven moment zullen we er maar mee stoppen. Want wat zegt ons dat nou allemaal, al die onbekende namen? En zo zijn er meer gedeelten, profetieën waarvan je zegt, wat zegt dat vandaag? Gemeente, toch is het goed om ook als gemeentelid bij het lezen van Gods woord in praktijk te brengen wat de studenten aan de opleiding in Apeldoorn ingeprent krijgen. Dat als we Gods woord lezen, dat we dat dan biddend moeten doen, dat we dat niet haastig, maar geconcentreerd moeten doen, een tekst lezen en nog eens lezen, kloppen, graven, vragen, Heren, laat er licht overvallen, dat ik mag zien wat u mij te zeggen hebt, ook vanuit Leviticus, ook vanuit Amos, ook vanuit die moeilijke brieven van Paulus. Maar gemeente, waar je als gewoon gemeentelid wel eens mee zit, dat kan dat ook zo zijn bij iemand die geroepen wordt om te preken. Er zijn ook van die teksten waarvan je het idee hebt dat predikers daar ook soms met een boog omheen lopen, omdat je je afvraagt, wat is nou eigenlijk de boodschap van die bepaalde tekst? Of dat je je afvraagt, ligt daar nou ook echt een boodschap in voor 2013? Maar gemeente, wat we daar ook allemaal persoonlijk van mogen denken, al de schrift is van God ingegeven, toch? Daar blijven we aan vasthouden. En daarom gaan we vanmorgen toch maar eens luisteren naar zo'n tekst, waar eigenlijk nooit uit gepreekt wordt uit 1 Korinthe 15. Bij alle teksten die in dit hoofdstuk te bepreken zijn, maar vers 29 wordt meestal gemeden. En als we nu biddend proberen om de zin van deze woorden op te sporen, gemeente, hopelijk mogen we samen ontdekken dat bij het langdurig luisteren naar Gods woord er oude en nieuwe schatten uit de voorschijn komen. En dat er voor ons allemaal, ja voor ons allen, ook voor de jongeren en zeker ook voor de ouderen, een boodschap in de woorden van onze tekst ligt opgesloten. Want hier klinkt het evangelie, gemeente, dat de enige troost ons predikt in leven en sterven. Nou, het is een tekst halverwege dat bekende 1 Korinthe 15. Ten overvloede, want we hebben daar vaker over nagedacht, dit is het hoofdstuk dat ons de vrucht van Pasen verkondigt. Een lang hoofdstuk, breed uitgesponnen vanwege het grote belang van de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. Hier wordt troost geboden voor mensen die moeten sterven, maar die door het geloof zich aan de paaskoning vastklampen en die zo komen tot het zingen van Psalm 17 vers 8. Alleen door Jezus Christus kun je dat zingen, blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, straks aan de andere kant van het graf. En niet alleen maar als mijn ziel u mag ontmoeten, maar er is ook toekomst voor mijn lichaam. Ja, gemeente, met name aan het eind van dit lange hoofdstuk gaat Paulus daar ook de vruchten van plukken. Als hij in beelden iets probeert te zeggen van hoe dat nou straks zal zijn. Als datgene wat eenmaal gezaaid is in de dodenakker, als dat als vrucht, als koren mag gaan opkomen, geoogst mag worden, in de schuren van God gedragen zal worden bij het naderen van de dood, mag de apostel zoveel moed grijpen uit het volbrachte werk van Christus, dat hij zelfs durft om in het aangezicht van dood en graf te gaan roemen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Er is één overwinnaar en dat is hem, hij die is opgestaan uit het graf. U weet, gemeente, dat er nog een andere reden is waarom 1 Korinthe 15 zo lang is. Dat is niet alleen omdat het zo belangrijk is om over de opstanding te spreken, maar dat komt ook omdat er in de gemeente van Korinthe bepaalde stemmen opgekomen zijn die zeggen, ja, volgens ons klopt heel dat verhaal niet wat Paulus ons verteld heeft. Wie heeft er nou ooit gehoord van opstanding der doden? De dwaalleer probeert voet aan wal te krijgen in de gemeente van Korinthe. U weet wat Paulus daarmee doet met die opkomende dwaalleer. Hij gaat eventjes mee in die redenering. We begonnen daar ook op het punt waar hij daarmee start in vers 12. Laten we even meegaan in gedachten in de preken van die dwaalleraar. Stel je voor dat dat waar is. Er is geen opstanding der doden. Wat heeft dat dan allemaal voor consequenties? Nou, een heleboel consequenties. Want als er in het algemeen geen doden opgewekt worden, is de Zoon van God dus ook niet opgewekt. Maar als we wel gepreekt hebben dat hij ooit door God de Vader is opgewekt, dan is die prediking ook helemaal ijdel en leeg. En trouwens, het geloof waarmee je in die prediking geloofd hebt, dat is dan helaas ook iets waar een mens zich mee bedrogen heeft. Ijdel is uw geloof. En dat je dacht dat je zonden vergeven waren, omdat je je aan een levende Christus hebt toevertrouwd, dat is ook allemaal niks. Zo zijt gij nog in uw zonden. En de troost die je ooit voelde bij de begrafenis van een kind van God, je mocht geloven, die is in Christus ontslapen, die is voor eeuwig thuisgehaald. Dat is ook allemaal inbeelding geweest, zegt Paulus. Dan zijn de mensen die in hem ontslapen zijn ook verloren. Nee, als dit allemaal waar is, u kent die aangrijpende conclusie uit vers 19, dan is een mens die het met de Heere Jezus waagt, maar die eigenlijk geen andere troost heeft dan wat zich in dit leven afspeelt, dat is de ellendigste van alle mensen. Nou wordt die redenering, gemeente, in vers 20 en volgende eventjes onderbroken. Dat opnoemen van al die consequenties van de dwaalleer. Paulus onderbreekt dat even, omdat hij vanaf vers 20 zich niet kan inhouden en hij gaat daar dat paasevangelie prediken. Hij gaat ook verkondigen wat hij verwacht. Als die eersteling van degene die ontslapen is straks terugkomt met de wolken. En dat dan die wederopstanding plaatsvindt. En dat dan die volleinding plaatsvindt. En dat God straks alles en in allen zal zijn. Dat is een intermezzo, gemeente, van vers 20 tot en met vers 28. En dan komen we bij onze tekst. En dan in onze tekst, gemeente, dan pakt Paulus die draad op die hij in vers 19 even liet liggen. Hij was bezig om zich even voor te stellen, wat blijft er van mijn geloof over, wat blijft er van mijn troost over zonder Pasen. Nou, hij heeft al heel wat verschrikkelijke dingen genoemd. Maar dan gaat hij in vers 29 en volgende nog een paar van die dingen erbij noemen. Onder andere wordt hij dan heel persoonlijk. U hoort dat hij ook in vers 30 het woordje wij gaat gebruiken. Waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? En u kent het leven van Paulus. Jongens en meisjes die de Bijbelverhalen kennen, weten dat toch ook, wat die man allemaal meegemaakt heeft vanwege het evangelie. Die heeft geen gemakkelijk leven gehad toen hij bekeerd werd. Ze hebben hem vervolgd, ze hebben hem geslagen, ze hebben hem gegeeseld, ze hebben hem gestenigd. Hij zegt hier in vers 32, hij heeft zelfs tegen de beesten gevochten in Efeze en hij is elk uur in gevaar. Sinds hij Jezus Christus gaat prediken, loopt hij voortdurend gevaar dat mensen hem naar het leven staan. Maar zeg nou zelf, zegt Paulus, dat hebben we er nou allemaal voor over, omdat we de Heere Jezus willen verkondigen. Maar stel je nou voor dat de Heere Jezus nooit is opgestaan, dat hij nog in het graf ligt. Een dode Jezus, zonder toekomst, zonder opstanding, zonder uitzicht. Mensen, waar doe je het voor? Dan zou je haast de neiging krijgen om mee te gaan joelen met de wereld. U hoort die slagzin van de wereld, van toen en van nu. Laat ons eten en laat ons drinken, want morgen sterven we toch. En gemeente, tussen al die voorbeelden van hoe erg het nou zou zijn als er geen opstanding van de Heere Jezus is, staat daar dus dat vers 29. Een vers waarvan u misschien ook wel dacht, wat een mysterieus vers. Waar gesproken wordt over mensen die voor de doden gedoopt worden. Wat moet je daarvan denken? En ik zeg er dan maar bij dat er ook mensen geweest zijn in de kerkgeschiedenis die dat helemaal geen mysterieus vers vonden, maar die daar juist reden uitgehaald hebben om een hele wonderlijke praktijk in gang te zetten. Namelijk dat de ene mens die nog leeft zich laat dopen, plaatsvervangend laat dopen voor iemand die al is gestorven. Er waren in de oude kerk al een paar ketters die dat hun volgelingen leerden. Marcion, Kerintus. Het waren er maar een paar, maar ze waren er wel. En vandaag de dag, gemeente, is er ook in de wereld een sekte die uit Amerika komt en die dat ook nog steeds doet. U bent meer vertrouwd met Jehova's getuigen die langs de deur komen. Maar het zou ook zomaar kunnen voorkomen dat u een keer twee mensen met een tasje aan de deur krijgt die zich voorstellen als Mormonen. Ook een sekte uit Amerika. Met een hoofdkwartier ergens in Amerika, in Salt Lake City. En weet u wat ze in dat hoofdkwartier onder andere hebben? Een enorme database. Verzameling met mensen, informatie over personen. Dat loopt in de miljarden. Van allerlei mensen die al overleden zijn. Hele stambomen van honderden jaren her zijn daar opgeslagen in computers. En je kunt daar nakijken wie van jouw voorgeslacht nou wel of niet bij die organisatie van de Mormonen hoorde. En als er nou iemand in je familie is geweest die er niet bij hoorde, weet je wat je dan kan doen? Dan kun je je plaatsvervangend laten dopen. Dan laat jij je dopen als was jij je opa of je voorvader. En ze geloven dat als jij je dan laat dopen, dat opa alsnog naar de hemel mag. Misschien heeft u wel iets gehoord van de recente schandalen omtrent deze beweging. Zelfs mensen uit ons koningshuis plaatsvervangend gedoopt zijn. Zelfs Anne Frank en andere mensen uit de kampen plaatsvervangend gedoopt zijn. Nou, ik hoop, gemeente, dat er vanmorgen niemand in de kerk is die zegt, nou, er zit wel wat in volgens mij. Ik denk eigenlijk dat zelfs de kleinste kinderen vanmorgen zeggen, dominee, wat er ook bedoeld mag zijn met vers 29, maar dat kan Paulus natuurlijk niet bedoeld hebben. Er is verder geen enkele plek in de brieven van Paulus waar hij zulke dingen beweert. Er is geen enkele apostel die zulke gedachten heeft gehad dat de een voor de ander gedoopt kan worden en dat iemand anders dan vanwege jou zalig zou worden. Gemeente, u kent toch het getuigenis van de schrift. Geloven doe je niet voor een ander. Geloven is een strikt persoonlijke zaak tussen jou en de Heer, tussen God en jouw hart. En geloven is ook iets wat gebonden is aan die genadetijd, gemeente, waar wij vandaag nog middenin leven. Anderen gingen ons voor in de weg van alle vlees. Er zijn zeer veel rouwdragenden vanmorgen. Maar wij leven nog in dat heden van de genade, waarin de Heer mensen wil levend maken door zijn geest, waarin hij ze wil bekeren, waarin hij ze dat geloof wil schenken, waardoor ze zalig worden. Maar dat zal hier moeten gebeuren, gemeente. En dat kun je dus ook niet voor elkaar doen. Dat kun je niet voor je voorgeslag doen. Maar andersom natuurlijk ook niet, gemeente. Een zegen als je opa nou juist wel gelovig was. Een zegen als je een godvrezende moeder hebt gehad, of andere mensen in je omgeving waar je jaloers op kon worden. Maar het is geen erfgoed, zeggen we dan. Mens moet persoonlijk door de enge poort gaan. Persoonlijk met God verzoend worden. Nou, wij gaan dus de tekst niet uitleggen, gemeente, op de manier van de mormonen. Maar wat staat er dan wel? U weet natuurlijk uit de prediking dat er dan om te beginnen twee dingen ons ter beschikking staan om ons te helpen Gods woord te begrijpen. Dat is om te beginnen de context en in de tweede plaats de grondtekst. Ik wijs u eerst even op de context. Wat is de context, kinderen? Dat is wat er om de tekst heen staat. En ik let dan even met u op vers 30 en volgende. Dat stukje waar Paulus over zichzelf spreekt. Over al die gevaren die hij ondergaat. En dat vechten tegen die beesten. En dat hij elke keer weer voor zijn leven moet vrezen. Alle uren in gevaar. Dan ziet u dat er wat bij staat in vers 30. Er staat niet waarom zijn wij alle uren in gevaar. Er staat waarom zijn ook wij alle uren in gevaar. Ook wij. Wie zijn er dan nog meer in gevaar? Wie lopen er nog meer levensgevaar? Blijkbaar die mensen die bedoeld worden in onze tekst. Wat dat verder ook voor mensen mogen zijn. Mensen die zich laten dopen. Maar laten we dit vast even zeggen, gemeente. Die mensen lopen dus een bepaald gevaar. En er is nog iets van ze te zeggen. En dat halen we uit de grondtekst van vers 29. U ziet in onze vertaling staan. Wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden? Nou moeten wij eens even speciaal letten, gemeente, op het woordje voor. De Grieken doen heel veel met voorzetsels. En de meeste voorzetsels die het Grieks kent, hebben ook verschillende betekenissen. Je kan inderdaad, zoals de mormonen dat dan lezen, kun je hier lezen, die voor de doden gedoopt worden. Mensen die ten behoeve van de doden gedoopt worden. Ze laten zich dopen en daar hebben de doden dan wat aan. Dat zou je zo kunnen lezen. Alleen, gemeente, dat voorzetsel kun je ook op een heel andere manier vertalen. De kanttekenaren op de Statenvertaling geven dat trouwens ook aan. Als er jonge lui zijn met zo'n versie van de Bijbel bij zich met kanttekeningen, kun je dat zo opzoeken. Er is ook een andere vertaling mogelijk. En letterlijk betekent dat woordje wat bij ons voor heet, betekent het boven. Maar dan op een bepaalde manier, gemeente. Ik zal proberen dat duidelijk te maken. Iets wat bijvoorbeeld boven je hoofd hangt. Er is een Grieks verhaal over iemand bij wie een steen boven zijn hoofd hangt. En elk moment dreigt die steen naar beneden te vallen en hem te verpletteren. Dat woord staat er. Het woord kan ook betekenen aan de rand van. En dan denk ik aan een ander Grieks verhaal waar iemand wordt beschreven die aan zee woont. Een man die woont, zegt het verhaal, aan de Ionische Zee. Maar er staat letterlijk, hij woont boven de zee. Wat betekent dat? Nou, u ziet het voor zich, een rotsachtige kust, een klif die hoog oprijst. Op de rand van de klif staat daar een huis en die man woont daar. En hij kijkt uit over de zee. Het Grieks zegt dan, hij woont boven de zee. Wij zouden zeggen, hij woont aan de rand met het uitzicht op die zee. Om niet meer te noemen, gemeente. Je kunt ook denken aan een kind wat in een raamkozijn zit met zijn benen te bungelen naar buiten. Hij zit daar boven. Maar er zit spanning in, want je zou vrezen dat hij elk moment naar beneden kan tuimelen, uit het raam naar beneden. Gemeente, die spanning zit ook in dat woord wat hier vertaald is met voor. Boven, aan de rand van, met uitzicht op, maar er zit iets wankels in. Elk moment kun je naar beneden tuimelen. Nou, dat is dus wat Paulus zegt over die mensen in vers 29 die zich laten dopen. Waar bevinden die mensen zich? Ze bevinden zich voor de doden. Aan de rand van de doden. Met het uitzicht op de doden. En dan denken we niet aan deze of gene overledene. Maar zoals het Nieuwe Testament het eigenlijk altijd doet, de doden, dat zijn al die mensen samen die niet meer onder ons zijn, die die overstap gemaakt hebben van dit leven naar de andere kant. Dat dodenrijk waar wij allemaal naartoe op weg zijn, waar de Heere Jezus uit teruggekomen is, de eerstgeborene uit de doden. Gemeente, ziet u het voor zich? Daar is dat dodenrijk waarheen wij allen op weg zijn. En het wordt voorgesteld als een soort gapende afgrond. En mensen die wel eens aan een graf gestaan hebben, kunnen zich heel goed voorstellen wat Paulus daar nou mee bedoelt. Aan de rand te staan van dat rijk van de dood. Wat kan het aangrijpen? Je hebt een geliefde verloren en je staat een keer niet achteraan bij de begrafenis. Nee, je wordt daar door de begrafenisondernemer op de rand van de groeven neergezet. Nou, dan sta je letterlijk aan de rand van de doden. Maar stel je nou voor, gemeente, je bent 85. Je bent oud geworden. Of je bent misschien nog niet eens zo heel erg oud, maar je bent ziek. Je bent heel erg ziek geworden. Dan sta je niet letterlijk aan de rand van de groeven, maar wel figuurlijk. Je staat aan de rand van de doden. Wij zouden in onze taal zeggen, met één been in het graf. Nou, gemeente, zulke mensen zijn er in de gemeente van Korinthe ook. Die gemeente heeft jonge leden, die heeft oude leden, die heeft zieke leden, net als elke gemeente. Mensen die al jaren lid zijn van de gemeente en oud geworden zijn terwijl ze kerklid waren. Maar nou zijn er ook mensen, zegt Paulus, die zijn eigenlijk hun hele leven niet van de kerk geweest. Het is tenslotte die Nieuwe Testament, de tijd van de apostelen. De gemeenten worden nog gesticht en gebouwd. Er zijn zoveel mensen die pas in de loop van hun leven bij de gemeente komen. Soms zelfs pas aan het eind van hun leven. Dan zijn ze al heel oud geworden en ze komen onder een preek van een apostel terecht. Ze zijn misschien al ziek geworden, ze liggen misschien al op sterven. Ze horen iemand het evangelie verkondigen en ze zeggen: ik wil daar ook bij horen. En ze gaan hun geloof belijden. En ze gaan hun vertrouwen op de Heere Jezus uitspreken. En ze laten zich in de laatste fase van hun leven toch nog dopen. Ze hebben er nooit aan gewild. Maar toen werd hij 80 en toen werd hij toch nog gedoopt. En zij was al ernstig verzwakt. En toen heeft ze zich toch nog laten dopen. Zoals Johannes Calvijn onze tekst ook vertaalt. Die spreekt van mensen die zich laten dopen met de dood voor ogen. Maar stel nou, zegt Paulus, als nou eens geen Pasen was geworden. Jullie hebben daar dwaalleraars rondlopen in Korinthe. Mensen die zeggen: verbeeld je nou maar niks wat er allemaal waar mag zijn van die prediking van Paulus. Maar als die over de opstanding begint, dan hoef je niet naar hem te luisteren, want er klopt niks van. Niemand staat op uit de doden. Paulus zegt: lieve gemeente van Korinthe, stel je voor dat die mensen daar bij jullie gelijk hebben. Wat heeft dat dan nog voor zin als iemand zijn hele leven eigenlijk al geleefd heeft? En als er niks anders te verwachten is dan dat aardse leven hier. Straks kom je in het rijk van de doden en dan zegt de wereld: dood is dood en weg is weg. Nou, wat zullen zij dan doen die voor de doden, vlak voor de rand van dat dodenrijk gedoopt worden, die zich ter elfder uren aan de Heere Jezus vastklampen, maar er is helemaal niks straks. Hij laat je bij het naderen van de dood in de steek, want hij is zelf ook gestorven. Dan is het één grote vertoning. Als er geen opstanding is, is er geen hoop voor mensen die moeten sterven. En met laten we dat dus eventjes ook terzijde tegen elkaar zeggen. Een mens zonder paasgeloof, een mens zonder levende Christus is een arm en een beklagenswaardig mens. En ziet u de mensen om u heen ook zo? Er zijn heel veel mensen in deze tijd die niks van de godsdienst moeten hebben. Die niks van het woord van God geloven. Zeker Pasen niet en aan de andere heilsfeiten. Maar wat voor mensen zijn dat, gemeente? Dat zijn de mensen van Psalm 17, vers 7. Die geen deel dan in dit leven wachten. Het zijn de mensen van 1 Thessalonicenzen 4, de mensen waarvan Paulus zegt, die geen hoop hebben. Zul je daarom nooit jaloers zijn, jongens en meisjes, op mensen van de wereld? Soms kun je wel eens denken: ach, kon ik maar nog maar net zo leven als die mensen van de wereld. Die kunnen veel meer als ik en die mogen veel meer als ik. Zul je er niet jaloers op worden, want het zijn arme, uitzichtloze stakkers. En hoe harder ze schreeuwen en hoe meer ze feest vieren en hoe meer ze rondspringen en dansen, hoe meer ze hun armoede willen verbloemen en hoe meer ze willen verzwijgen en ontlopen hoe arm ze zijn. En als je ze op een begrafenis tegenkomt, gemeente, dan heb je ermee te doen. Dan mag een kind van God zich soms tegen alles in vastklampen aan dat woord en zeggen: ik mag ondervinden wat ik aan de Heere heb in leven en in sterven. En je leest van de mensen die God niet kennen. Lees je de ontreddering van de gezichten af. Ze hebben alles altijd willen wegduwen. En nou worden ze met de dood geconfronteerd en ze weten er geen raad mee. Of bent u zelf ook nog zo'n mens, gemeente? Hoeft een mens niet voor in de wereld te leven. Hoeft hij niet voor buiten de kerk om te lopen. Je kan ook in de kerk zitten en vers 7 op jezelf moeten toepassen. En die het ruime genot der wereld voor hun heil goed achten. Want wij zijn allemaal sterfelijk vanwege onze zonde. En als dat nou zo blijft, en als wij in onze zonde leven en zonder borg sterven, gemeente, wat heeft een mens te verwachten? Al is die kerklid, al is die gedoopt, de tijdelijke, maar ook de geestelijke dood heb je voor ogen. En dat moeten wij gaan inleven, gemeente. Daarom zendt de Heer ook roepstemmen op ons pad. En er zijn er van de week zo verschrikkelijk veel op ons afgekomen. Maar is dat wel eens naar binnen geslagen, gemeente? Ik moet ook een keer sterven. En kan ik God ontmoeten? Ben je wel eens verwonderd wakker geworden op een zondagmorgen? Heren, ik ben er nog. Anderen werden niet meer wakker. Mensen overleden na een ziekte. Na een bomaanslag. Na een auto-ongeluk. Gemeente, wat een roepstemmen deze afgelopen week. En je werd vanmorgen wakker. Heer, ik ben er nog. U bewijst het ook vandaag. Geen lust in de dood van de zondaar, maar dat hij zich bekeert en leeft. Gemeente, dan is het evangelie dat we ook vanmorgen mogen horen, dat God die genadetijd die hij ons schenken wil, dat hij die wil gebruiken en kan gebruiken om ons een ander leven te schenken, om ons uitzicht en troost en licht te schenken, door en over de dood heen. Dat het ook vandaag door de Heere Jezus aan de gemeente wordt toegeroepen. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij leeft, die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En dat evangelie, gemeente, krijgt nou in vers 29 vanmorgen een bijzondere toespitsing. Mag ik dat allereerst toepassen voor de bejaarden onder ons, de ouderen, of ze hier nu in de kerk mogen zitten, of meeluisteren via de kerktelefoon, thuis of in Parkzicht, of waar dan ook. En voor de mensen die ernstig ziek zijn, er zijn zieken in de kerk vanmorgen, fijn dat ze konden komen. Er zijn mensen die thuis meeluisteren, soms ernstig ziek. En je hoort de tekst verklaren vanmorgen en je hoort wat dat betekent voor de doden, aan de rand van het graf, met het uitzicht op dat dodenrijk en je positie is wankel, je zit op de rand en ieder moment kun je erin tuimelen. Je voelt het ook aan je eigen krachten, ze gaan verzwakken. Je ziet het om je heen, de kring wordt kleiner, geliefden vallen weg, mensen gaan je voor in de weg van alle vlees. En wat kan het op een mens afkomen als die oud wordt? En als er nog zoveel dingen zijn die om een antwoord roepen. Je hebt vragen, zielenvragen en je hebt er nog geen zekerheid over. En je voelt de tijd gaat verder. Die rand komt steeds dichterbij en ik weet het nog niet. En je hebt wel eens de aanvechting. Heren, zou het ooit wel zo ver komen dat ik het wel weet? Zou het niet te laat zijn? Gemeente, er is iemand die die vragen graag aanwakkert in het hart van een mens. Die graag een mens tot wanhoop brengt en in het donker houdt. En dat is de Satan. U weet, de duivel wordt genoemd de vader der leugenen. Dus hij is ook de vader, ook de uitdenker van die dwaalleer waar ze in Korinthe tegen opgelopen zijn. En de duivel heeft er alle belang bij om die gemeente van Korinthe in verwarring te brengen. En om ze te laten twijfelen aan de opstanding. En dan wankelt alles, dan valt het hele geloof als een kaartenhuis in elkaar. En hij is er ook vandaag op uitgemeend om mensen bij God weg te stoten. Mensen die juist vastlopen. Mensen die de dood voelen naderen. Mensen die denken, Heere, kan het nog? En de duivel zegt, nou verbeeld jij je nou maar niks. Weet je wel hoe lang jij gezondigd hebt? Heb je wel eens erbij nagedacht tegen hoeveel licht jij gezondigd hebt? Heb je er wel eens over nagedacht hoeveel jaren je God al aan zijn plaats gelaten hebt en hoeveel preken je allemaal onbenut gelaten hebt. En al die roepstemmen die je gekregen hebt, heb je allemaal naast je neergelegd. En alle voorrechten die je gekregen hebt, allemaal verbruikt in je eigen tijd en in je eigen dienst. Maar God is er niet mee geëerd. Verbeeld jij je nou maar niks. Voor jou kan het niet meer. Nou, gemeente, als de dwaalleraars in Korinthe gelijk zouden hebben, dan is het ook allemaal zinloos. Ook als een mens oud wordt en als hij dan toch nog tot God zou gaan roepen, maar hij roept tot een dode Jezus. Gemeente, allemaal zinloos als de dwaalleer gelijk heeft. Maar die dwaalleer heeft geen gelijk. Maar nu, zei Paulus, Christus is opgestaan en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Het leven heeft wel zin. En het evangelie biedt toch hoop, ook al komt de dood dichterbij en al moet de mens sterven. Er is een weg door de dood heen naar het eeuwige leven. Ja, ook al stond de mens, gemeente, bij wijze van spreken met één been in het graf, is het nog zinvol dat hij zich tot God bekeert en dat hij in het aangezicht van de dood zich vastklampt aan het kruis van Golgotha. En dat is niet alleen de prediking van Pasen, gemeente. Dat er ook hoop is voor ouderen, voor mensen aan het eind van het leven. Ik dacht bij mezelf bij de voorbereiding, is dat ook al niet bij allerlei andere heilsfeiten gebleken? Denk nou bijvoorbeeld eens terug aan het kerstfeest. Dat is u vast natuurlijk wel eens opgevallen. Wij hebben van het kerstfeest iets gemaakt voor de kinderen. Natuurlijk is het ook voor de kinderen. Maar welke mensen hoor ik nu opgetogen spreken, hoor ik juichen en jubelen en zingen. Als het kind in de kribbe wordt gelegd, dan kom ik een oude priester Zacharias tegen, gemeente. Dan kom ik een bejaarde Elisabeth tegen. Dan kom ik een Simeon die heen kan gaan in vrede tegen. Een Anna, 84 jaar en weduwe. Die mensen verblijden zich over het heil van God in Christus. Denk aan Goede Vrijdag. Nee, die moordenaar aan het kruis zal misschien niet zo oud geweest zijn. Die zal geen 84 zijn geweest. Maar die man is wel aan de rand van het leven gekomen. Die staat nou letterlijk met zijn ene been al in het graf. Als die aan het kruis hangt, deze dag wordt zijn sterfdag. Hij is voor de doden, op de rand van het dodenrijk nog even. En hij tuimelt in de eeuwige verdoemenis. Heeft het nog zin voor zo'n man om te bidden? Heeft het nog zin voor iemand die zijn hele leven aan de duivel gegeven heeft, om toch nog om genade te smeken? Heeft het zin dat hij toch nog aan de Heer Jezus in zijn laatste uren vraagt, Heere, gedenk aan mij? Nee, zegt de duivel. Vergeet het maar. Maar hij doet het. En hij wordt gehoord. Omdat die stervende die naast hem hangt, binnenkort de levensvorst, de koning van Pasen zal worden. Gemeente, zo is onze tekst, als u hem mag verstaan vanmorgen, en ik hoop dat ik hem goed uitgelegd heb voor u, maar is een aanmoediging om te doen, vandaag te doen, wat de moordenaar op Goede Vrijdag deed. Om al is het met je laatste krachten en op je laatste dag, de Heere Jezus aan te roepen. Heere, gedenk mijner. Ook als je helemaal nog niet het idee zou hebben dat je oud bent. Of dat je ziek bent. Want laten we dat als volgende toepassing ook maken, gemeente. Ik had het net over bejaarden en ernstig zieken. Mensen aan de rand van het graf. Maar wij zijn allemaal mensen aan de rand van het graf, jongens en meisjes. Dan moet je daar eens even over doordenken. Je denkt, ja, die dominee, die weet het natuurlijk niet. Hè. Ik ben 10 jaar, ik ben 16 jaar, ik heb al zoveel plannen. Ik heb misschien nog wel 60, 70 jaar voor de boeg. En dat hebben die jongens in die auto op Flaké van de week ook gedacht. En dan moeten ze begraven worden. Dat hebben die mensen in Boston ook gedacht langs de route. En dan moeten ze begraven worden. Vanavond zal het doopsformulier klinken, gemeente. En dan zegt het formulier in het gebed, dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood. En dat moeten we tot ons laten doordringen. Wij zijn allemaal mensen die één schrede verwijderd zijn van de dood, gemeente. Allemaal. Of je nou 5 bent of 85. Allemaal aan de rand van de doden. En nou wordt ons vanmorgen gezegd dat we daar wat mee moeten doen. Dat we daar de toevlucht mee tot God moeten nemen. En dat dat mag ook. De Heere biedt ons dat aan. En nou zijn we zo bevoorrecht, gemeente, dat we ons daarvoor niet eens nog eens een keer hoeven te laten dopen ter 11e uren. Van de meeste van ons geldt immers dat we dat al gekregen hebben. God heeft ons aan het begin van ons leven laten dopen. Maar om daar nou de vinger bij te leggen, heren, u heeft mij toen die belofte al gegeven. En nou kom ik er vandaag achter. Ik leef aan de rand van de dood. Uw geest gaat mij klem zetten. Ik heb schuld die betaald moet worden. Ik ben een sterveling die u moet gaan ontmoeten. En als de geest je gaat ontdekken, gemeente, weet je wat je dan gaat leren? Dat je niet alleen maar aan de rand van de dood leeft. Maar wat dat andere formulier zegt, het avondmasformulier, heb u dat wel eens ingeleefd? Dat wij midden in de dood liggen. En om daar nou mee de toevlucht te nemen tot de koning van Pasen. Gemeente, dat is de zin van onze tekst. En daar mag ik uiteindelijk dan een toepassing ook voor maken voor Gods kinderen. U heeft niet tot het laatste moment gewacht. U werd gearresteerd, u werd tegengehouden. Misschien was het ook wel door een roepstem op een begrafenis. Of een ander ernstig feit in uw leven. De Heere arresteerde u, u kon niet verder. En de geest ging u onderwijs geven in de dingen van de dood en de eeuwigheid. In zonde en genade. In wet en evangelie. En u heeft niets anders kunnen doen dan uw toevlucht te nemen tot het kruis van Golgotha. Geen andere hoop bleef er over dan wat u in de Heere Jezus kon vinden. 1 Korinthe 15 zegt, houd dan maar moed en grijp dan maar moed, want u stelt niet te vergeefs uw hoop op hem. Wat er ook allemaal ijdel zou zijn in dit leven. Wat er allemaal zou zijn wat later waardeloos blijkt te zijn. En waar je niet op kunt steunen en waar je doorheen zakt. Maar het geloof in de Heere Jezus beschaamt nooit. Zelfs al wordt het een keer sterven. En wat kan een kind van God er ook tegenop zien, gemeente? Die dood werd niet voor niets in onze schriftlezing genoemd de laatste vijand. En dat is die. Maar dan toch een overwonnen vijand. En als ik mij dan met heel mijn ziel, met heel mijn zaligheid, met mijn volle gewicht heb laten zakken. Op dat ene fundament dat het houdt voor de eeuwigheid. Het borgwerk van Christus. Gemeente, dan kan het zelfs aan het eind van je leven. Zelfs als die rand zo dichtbij komt en je kijkt er overheen en je huivert. En toch grijp je moed. Omdat je het mag ondervinden. Hij kan. Hij wil. Hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen.